En op het moment dat je die faciliteert, dan komen er dus een heleboel eengezinswoningen vrij die aan die vraag weer kunnen voldoen. Waarom, dat is een beetje het idee wat daarachter zit.
Goed, ik ga nu door met de linkerkant, mevrouw Schouten, omdat u voorop zit.
Goed, dank voorzitter. Even over een ander onderwerp en het gaat over openbaar vervoer. Want een belangrijk onderdeel van dit plan is ook de nieuwe terminal, of in ieder geval het stationsgebied. Dank u, dat is het woord. En nu hebben we pas ook in U10 verband een uitgebreide discussie gehad over mobiliteit in de regio. En als ik het goed begrijp, wordt het stationsgebied vooral ingericht op de verbinding tussen Utrecht en tussen Nieuwegein. Dus een vrij rechte verbinding. Is er ook nagedacht over meer spinnenwebachtige verbindingen? En daar bedoel ik mee natuurlijk, dus niet richting Utrecht, maar richting omliggende. Want dit zou natuurlijk bij uitstek het moment zijn om dat te gaan doen. Wordt dat ook meegenomen in die ontwikkelingen?
Nee. Niet in het kader van dit koersdocument of het bestemmingsplan of de gebiedsontwikkeling. Er wordt wel, dat stamt al uit de bruutheid, maar ook nu nog door de provincie, wel degelijk ook nagedacht over wat je dan de westtangent en de oosttangent noemt. Kun je rechtstreeks met de bus naar Houten en naar Leidse Rijn. Hè? Dat is, en dan als je naar Houten bent door naar Bunnik de Beeld Zeist. Zodat je niet alles via Utrecht Centraal hoeft te doen, want Utrecht Centraal, net verbouwd, slipt nu alweer dicht. Dat is echt een probleem wat in U10 verband en op provinciaal niveau goed onderkend wordt en onderzocht. Maar feitelijk gaat dit ontwikkelingsplan niet over de buslijnen, om het maar even zo te zeggen. Wat wel zo is, is dat de provincie hier een belang ziet om dit OV-knooppunt in ieder geval geschikt te maken om te zorgen dat je ook bussen die je wil laten rijden ook kunt laten halteren. Vandaar dat we inderdaad zo'n OV-plein, zo'n OV-knooppunt prominent in dit gebied hebben opgenomen. En dat ook gekoppeld hebben aan het moment dat de perrons verlaagd moeten worden als de doorkoppeling met de Uithoflijn gerealiseerd wordt.
PvdA.
Wel, ik wil nog even terugkomen op een onderwerp wat u net even passeerde. Dat gaat namelijk over die sociale woningbouw die er in het stadscentrum is. Daar kunt u gewoon echt niet omheen. Want ook het andere geluid moet gehoord worden, vind ik. Want we hebben in Nieuwegein echt lange wachtlijsten voor die sociale woningbouw. En ook in die categorie zijn er mensen die op zoek zijn naar appartementen in een binnenstedelijke omgeving. Dus ik zou er echt voor willen pleiten om ook daarvoor voldoende te accommoderen.
Goed, nu de VVD.
Nee, mag ik daar niet op reageren,
nee,
voorzitter?
Want u moet eerst VVD ook laten praten.
Voorzitter, dank u wel. Ik ga even door op het stationsgebied. Ja. 2020 moet het stationsgebied gereed zijn in verband met die laagvloedrems. Ik ben even op zoek naar van hoe ziet nou zo meteen die planning eruit? Want 2020 is al heel snel. We zitten nu eind 2017. En hoe gaat die planvorming nu verder plaatsvinden? Ook mede omdat zeg maar, rondom dat stationsgebied veel meer aan de hand is alleen als zeg maar, de tramhalte. Ja. En ik las nu ook van de mogelijk het verplaatsen van de bushalte naar de andere kant. Misschien wel een heel goed idee. Maar zit er daar ook nog even mogelijk met die fietsverbinding die we willen verbeteren? Kan de wethouder al enig zicht geven op van hoe het proces rondom het stationsgebied verder gaat vormgeven?
Ja, dat kan ik. We hebben ook in aanloop naar dit koersdocument heel intensief ook met de provincie samen opgetrokken. En onderkennen samen de teksten die over OV staan en over het OV-knooppunt zijn ook, hebben ook de zegen van de provincie. We erkennen samen het belang van een integrale ontwikkeling daar. Dus niet alleen maar even die perronnetjes verlagen, maar dan meteen ook naar dat hele gebied kijken en hoe je met het busstation omgaat. Het kan heel snel gaan en dan kunnen we in 2020 in dat gebied dat OV-plein aanleggen en daaromheen doorontwikkelen. Het kan ook zijn dat het niet zo snel gaat. Het heeft een klein beetje met eigendommen te maken en het wisselen van eigendommen die je daarvoor nodig hebt. En dan hebben we de principeafspraak met de provincie gemaakt dat zij bereid zijn om een tijdelijke halte aan te leggen, iets verderop. zodat we ruimte hebben om dat integrale, de integrale ontwikkeling van dat stukje van het OV-plein en omstreken, om dat ook echt samen op te pakken. Daar hebben ze ook budgetten inmiddels voor in hun tramexploitatie ingeruimd. Dus de provincie is op dit thema echt een partner van de gemeente Nieuwegein om samen te zorgen dat dat ook echt iets moois wordt daar.
Goed. Mevrouw Schildkamp. Nee. Mevrouw De Vries.
Ja, ik had eigenlijk ongeveer dezelfde vraag als de heer Schat ook over de verplaatsing van het busstation. Maar ik dacht het ook voor de tram gold. Dat ook het hele gebeuren zijn van het stationsgebied toch op de schop gaat daar. En ik kan me herinneren over destijds die meneer uit Wageningen, die prof uit Wageningen had. Dat ik wel eens gezegd is dat het station zou je helemaal aan de andere kant richting die kantorenbouw moeten verplaatsen. Ze hebben ook de hele tramlijnen die kant verplaatsen. Zodat je dus de bocht langs Oudekom zeg maar niet meer meeneemt. Is daar al iets meer helderheid over?
Ja, we hebben dat soort varianten tekenend en rekenend samen met de provincie doorgeëxerceerd. En het lijkt inderdaad voor de hand te liggen dat je het busstation omklapt naar de andere kant van wat nu het tramstation is. Nou, ik kan je voorstellen, dan heb je met allerlei eigendomsverhoudingen te maken. Moet je misschien aan grondruilen denken. Dus dat is nog best wel even een precair proces. En daarin houden we een open mind voor het feit dat je misschien inderdaad die tramlijn ook nog wel iets wil verleggen om die hele gebiedsontwikkeling beter mogelijk te maken. En bijvoorbeeld ook die Noord-Zuid-verbinding voor fietsers daar meer ruimte voor te creëren. En nogmaals, de provincie is echt hier een partner om daar samen de goede oplossing voor te vinden.
Mevrouw Verbeek, had u nog wat over dit onderwerp? Nee, meneer De Bond.
Ik heb net mijn vraag al gesteld.
Okay.
Ja, voorzitter. Nou, goed horen van de wethouder dat de provincie een goede partner is. Dus u heeft daar veel samenspraak mee. Nou, u weet ook dat wij in de commissie en in de raad, in de gemeenteraad, 2 jaar geleden een aantal buslijnen van Nieuwegein behouden hebben op de routes door Galenkop en de Blokhoeve. U weet ook dat wij een motie neergelegd hebben over het feit dat deze bussen een EVV-normering hebben en 70% meer, even Hollands gezegd, ellende uitstoten als de bussen in Utrecht. Want hier, daar rijden keurig Euro 6 motoren bussen en keurig elektrische bussen. Wat betreft die opwaardering van Binnenstad West met woningen, betekent ook dat het OV-vervoer waarschijnlijk zwaarder belast gaat worden. Dus bent u bereid om zich volledig in te gaan zetten bij de provincie? En eigenlijk is dat een uitloop van uw eigen staatssecretaris Dijksma, of extra staatssecretaris. Die heeft een convenant met het OV-vervoer getekend dat in 2023 alle OV-bussen gewoon emissieloos moeten zijn. Dus kunt u ons een toezegging doen dat u zich daar heel hard voor gaat maken dat in 2023 ook in Nieuwegein straks emissieloze bussen rijden?
Ja, voorzitter, ik herinner mij nog dat de raad zich aan de zijde van het college heeft geschaard in dat tijd om die 2 buslijnen te behouden. En ik herinner me ook dat we dit debat al eerder hebben gevoerd. Want er zit echt een misvatting in uw stelling. Alle bussen die rijden op basis van de BRU-concessie uit 2013 zijn minimaal Euro 6. Ja, er rijden ook wel bussen door Nieuwegein die daar niet aan voldoen, maar dat zijn bussen met name die uit andere provincies hier naartoe komen, bijvoorbeeld uit Breda. Maar alle bussen uit de BRU-concessie zijn minimaal Euro 6. De stad Utrecht is op 1 puntje schoner dan de rest van het BRU-gebied. En dat is dat ze 2 elektrische bussen hebben rondrijden. Maar verder hebben wij, zeker als je het afzet tegen de concessiedatum, het allerschoonste buswagenpark van heel Nederland hier rondrijden.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Die discussie die haalt de wethouder iedere keer bij mij aan. En echt, het is een misverstand waar u nu mee bezig bent. En ik ga u van de week de stukken sturen. En ik zal ze ook naar de collega's sturen. In 2012 heeft de gemeente Nieuwegein met het BRU een leasecontract getekend om de oude bussen van de stad Utrecht over te nemen. En die bussen hebben een EVV-normering en zijn 70% viezer als de nieuwe elektrische bussen. Want Utrecht, de gemeente Utrecht, heeft zeer goed voor zichzelf gezorgd. Die heeft allemaal Euro 6 bussen. Die heeft emissie, of die heeft een paar, ik geloof 6 elektrische bussen. Maar het hele oude wagenmaterieel is aan Nieuwegein en de rest van de provincie doorgeschoven. En dat is in een briefwisseling. De gemeente Utrecht heeft zelfs onderzoeken daarna laten doen door TNO. Ik heb het allemaal ter beschikking, dus ik zal het u van de week toe laten komen. En dan verwacht ik gewoon van u, eindelijk is een antwoord dat u zegt, meneer de Mol, ik had het mis. Kunt u daarmee instemmen?
Ik ga met interesse de stukken lezen die u mij toestuurt, meneer de Mol.
Meneer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Als het kan wil ik eigenlijk toch wat teruggaan naar het gevraagd besluit in dit raadsvoorstel. En daar wordt aan ons gevraagd om daar een beslissing te nemen of vast te stellen als leidraad voor de ontwikkeling van City Nieuwegein. En dan gaat het over duurzaamheid, verblijfsklimaat, mobiliteit, wonen en centrumfuncties. Wat ik vanavond niet gehoord heb, want het spit zich voor een groot gedeelte op Westhoek, kan ik ook eerst wel begrijpen. Maar dit document gaat ook over de doorslag. Gaat ook over het politiebureau. Gaat ook over de Diade. Daar hoor ik vanavond allemaal niets over. Maar verder lees ik ook in het document dat de ambities om de ontwikkeling van City voor de komende periode van 5 tot 10 jaar. Dat vanaf nu rekenen, dan kom ik ergens op 2022, 2027. Is dat alles wat nu in het koersdocument vermeld wordt, is dat in die periode klaar? En dan bedoel ik ook inderdaad alles zoals hier verwoord. Anderzijds, een andere vraag is, we hebben, ik dacht vorige maand nog, die routekaart energie en ook over klimaat. Maar daar staat in, dat is gericht, dat energie neutraal is gericht op 2040. Terwijl we hier al praten, als we het over die onderwerpen hebben, over duurzaamheid, over 5 of 10 jaar. Hoe moet ik dat zien? Hetgeen wat we vorige maand over van gedacht hebben gewisseld. En nu hebben we een hele binnenstad bij de hand. En dan is dat eigenlijk al in 2027 allemaal opgelost. Dus eigenlijk op die twee dingen graag een antwoord.
Ja. Dank meneer Vissers dat u erop wijst dat er ook inderdaad aandacht voor de ontwikkelingen in het oostelijk deel van de binnenstad is. U heeft daar nog niks over gehoord omdat u de eerste bent die daar aandacht aan geeft vanuit de raad en commissie. Maar dat is wel degelijk het geval. Hè? Ook de doorslagsvonden daar in locatie, de politiebureau locatie, de diade locatie, hebben allemaal een plek in dit koersdocument gekregen. En weet ik zeker dat het binnen 10 jaar allemaal gerealiseerd is? Nee, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Zo maakbaar is de samenleving tot mijn grote treurnis nou ook weer niet. U kent mijn partijachtergrond. Het is wel zo dat we ook in de lopende grondexploitatie uitgaan van dat rond 2026, 2027 het geheel afgerond zou moeten worden. En hoe verhoudt zich dat dan tot de routekaart energie neutraal 2040... Daarin is de ambitie om de hele stad in 2040 energie neutraal te hebben. Maar natuurlijk is het zo dat als we nu iets nieuws maken, dat we die dan niet eerst energie niet neutraal gaan bouwen om daar vervolgens maatregelen te moeten nemen om het alsnog energie neutraal te maken. Dus het nieuwe deel van de businessstad zal voorop lopen. Vaandeldrager van de routekaart energie neutraal.
Dank u wel.
En daarmee wordt het de duurzaamste binnenstad van Nederland.
Ik zou willen dat we, dat is absoluut mijn ambitie, dat we over 1 jaar of 5, als de eerste realisaties er zijn, dat mensen uit het land op die trigger hier komen kijken wat voor moois we hier aan het doen zijn. Ja.
Mevrouw Schouten.
Die ambitie eigenlijk geweldig, dus ik hoop meneer...
Microfoon.
Willen geven aan onze marketing, city marketing. Want ik merkte bij het lezen van het stuk dat ik 1 allergie ontwikkelde. En dat was voor het woordje city. Als benaming. En ik dacht, wat is dat toch? Maar goed, dat is persoonlijk, dat is misschien niet politiek. Maar ik zou het toch wel geweldig vinden als er een wat betere naam uit zou komen voor onze binnenstad. We hebben gesproken over kunst. Nou, het zou mijn liefding waard zijn als iemand komt met een prachtige naam voor dit stukje stad. Dat is minder, dat is vooral persoonlijk. Maar ik heb echt een beetje een allergie ontwikkeld voor City. Niet voor de grond, hè, maar wel voor de naam.
Ik begin even hier, mevrouw Geris.
Dank u wel, voorzitter. Voordat ik mijn vraag stel, klopt het nu dat alle onderwerpen een beetje door elkaar lopen? Is het dan handig dat ik gewoon al mijn vragen nu stel? Of, want ik ben een beetje de draad kwijt. Openbaar vervoer en duurzaamheid en wonen, alles gaat door elkaar. Maar...
Ik zal u iets vreselijks vertellen. Ik ben al een uur de draad kwijt. Dus dat...
Oké, mooi, dan ligt het niet aan mij. Maar is het dan verstandig dat ik al mijn vragen gewoon neerleg? En
nou, ik denk dat er veel te veel zullen zijn. En u moet zich realiseren dat hier een hele zaal vol zit. Dus heeft u vragen die ook iets te maken hebben met de algemene interesse? Want de stoeptegel bij u voor de deur... Daar
ja, maar dat is een aanname,
zijn,
voorzitter. Dat vind ik niet aardig. Mee. Dat is een aanname. Ik heb hier het koersdocument voor mij liggen. Ik heb vragen over het koersdocument. Ik heb ze hier aangestreept. Het heeft niets met mijn stoeptegel te maken. Mijn stoeptegel bevat prima.
Ja, nee, maar mijn stoeptegel is een metafoor als u het wil begrijpen. Ga uw gang. Ik stop u wel als het te veel wordt.
Stop. Aantal vragen. Op bladzijde 23 spreekt het stuk over speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken. En er staat ook ergens in het stuk, ik moet even kijken waar dat precies is, ook op bladzijde 23, dat in 2018 een nieuw speelplaatsenbeleid zal worden geformuleerd dat ook voor City zal worden gevolgd. In hoeverre wordt dat afgestemd op het bestemmingsplan en dat wil ik graag weten. Op bladzijde...
Ja, één vraag tegelijk. De wethouder
ja. Het is een stadsbrede vraagstuk, het speelplaatsenbeleid. Het huidige speelplaatsenbeleid dateert uit 2004. Dat mag zo langzamerhand wel een keer herzien worden. En dan gaat het om per hoeveel kinderen van welke leeftijd zet je welk type voorziening neer in je hele stad. En wat we hier zeggen is, we gaan daar in City in meebewegen. Bestemmingsplan technisch begeeft zich dat allemaal in... de ruimtelijke bestemming openbaar groen en openbare ruimte. Dus dat krijgt in het bestemmingsplan geen aparte aanduiding.
Nee, snap ik. Maar als er seniorenwoningen komen, vraag ik me af hoe in hoeverre de speelvoorziening dan relevant is. Bij wijze van. Hè? Dus dat hangt wel samen met...
Misschien een toelichting nog daarop. Hè? Want speeltoestellen zijn wat dat betreft niet super statisch. Natuurlijk als je ze eenmaal staan, dan wil je ze dat ze laten staan. Maar er wordt echt periodiek gekeken van hoe is het met de bevolkingsopbouw, met name van de bevolkingsopbouw, van de leeftijdsopbouw van kinderen in wijken en in buurten. En daar passen we dan op de natuurlijke momenten de speelvoorziening op aan.
Duidelijk. Dank u wel. Op bladzijde 37 staat dat de gemeente openstaat voor initiatieven als een hotel of zorghotel. Hebben jullie daar al gesprekken over gehad met partijen of is het gewoon een wens die de gemeente hiermee uit?
Er zijn in de afgelopen jaren op verschillende plekken in de binnenstad, zowel in de Oost als stip op de horizon op West, wel gesprek gevoerd met partijen die met dit soort initiatieven kwamen. Er is er nog geen één van zover gekomen dat je zegt, hier is sprake van een plan. Maar we merken dat het onderwerp steeds weer oppopt bij verschillende initiatiefnemers. Dus we hebben daar een afweging in gemaakt. Vinden we dat nou fijn? Vinden we dat nou een goed idee? Uitkomst is, ja, als er een echt serieus initiatief komt, gaan we daar ook serieus naar kijken.
Met de toestemming van de voorzitter nog twee korte vragen.
Dat valt dan mee, ja.
Dank u wel. Op bladzijde 37 wordt ook gesproken dat het fijn zou zijn als in de binnenstad een middelbare school komt. Zijn er scholen die al hebben aangegeven daar graag te willen zitten of is dat ook een wens van de gemeente?
Ik aarzel een beetje. Het antwoord is ja, er is een school die daar interesse in heeft. Maar ik aarzel een beetje of die school zelf al daar publieke bekendheid aan gegeven heeft. Dus,
dat respecteer ik. Dank u wel.
Ik doe hem nu nog even niet in de microfoon.
Dat is goed. De allerlaatste vraag en voor mij wel de belangrijkste vraag. Want het is mij niet heel erg duidelijk. Waar gaat de raad nou eigenlijk mee akkoord als ze met dit stuk akkoord gaan?
Ja. Ik probeer nog een keer te verwoorden wat ik aan het begin van de vergadering daarover zei. We hebben straks, als het goed is, twee kaderstellende documenten. Het bestemmingsplan, planologisch juridisch. en het koersdocument inhoudelijke ambitie. Dus waar de Raad mee akkoord gaat, is dat dit de inhoudelijke ambities zijn die we aan ontwikkelaars zullen meegeven, aan initiatiefnemers zullen meegeven die hier in de binnenstad aan de slag gaan. En dat betekent bijvoorbeeld dat er initiatiefnemers die met grote kantoorinitiatieven komen, toetsend aan dit koersdocument, gaan we niet mee in zee. Initiatiefnemers die met voorstellen komen die die duurzaamheidsparagraaf niet goed ingericht hebben, gaan we niet mee in zee. Initiatiefnemers die met functies komen waarvan we zeggen, ja, dat past helemaal niet in deze binnenstad, gaan we niet mee in zee. Hè? Dus wat dat betreft is het een, ja, precies wat het besluit zegt, een leidraad voor partijen die hier aan de slag willen. Dit is wat we willen bereiken.
Dank u. Maar kunt u dan ook toezeggen dat hier dan geen sprake is van indirecte besluitvorming?
Nou, daar vraagt u me nou wat van.
Dat klopt.
De voorzitter in zijn andere rol noemt het altijd impliciete besluitvorming. Daar is altijd wel een beetje sprake van. Maar als u bedoelt, gaan we straks bij het bestemmingsplan zeggen, ja, u heeft het koersdocument vastgesteld, dus nu kunt u niet anders dan ook het bestemmingsplan in deze vorm vaststellen. Nee, in die discussie zullen we niet terechtkomen.
Dank u wel. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, even inhakend op het betoog van de wethouder van zo net. Wij hebben op een vraag antwoord gekregen dat HN-locatie, doorslagzone, nou noem het maar op, in totaal zo'n 1800 woningen zijn die daar gebouwd gaan worden in zijn totaliteit. Ja, het is het antwoord dat we gekregen hebben, hoor. Dus ik ga ervan uit dat dat enigszins correct is. Wordt het dan niet ook eens een keer tijd dat de binnenstad een eigen zorgcentrum krijgt met huisartsen en fysiotherapeuten en alles wat daarbij hoort? Want dit gaat natuurlijk op de omliggende zorgcentra een gigantische belasting geven. En mensen moeten afstanden afleggen. Nou ja, u weet, wij zijn een voorstander van zorg op pantoffelafstand. Dus ik hoop dat u dit te harte neemt en meeneemt. Kunt u daar een bevestiging over geven om dit te onderzoeken?
Ja, voorzitter. Een eerste kans voor een wijk- en ontmoetingspunt hebben we bij het vorige agendapunt al besproken. Hè? Dus daar ligt hij op de stip voor komende raadsvergadering. Maar ik ben het met u eens, en die wens horen we ook al onder huidige bewoners van de binnenstad, dat het heel goed zou zijn als er ook een medisch centrum, gezondheidscentrum hier in de binnenstad zou zijn. Ik kan dat niet helemaal sturen. Huisartsen zijn nog altijd zelfstandigen die zelf uitmaken waar ze gaan zitten. En tegelijkertijd kan ik me ook levendig voorstellen dat als er veel nieuwe bewoners in dit gebied komen wonen, dat het ook voor een huisarts en een fysiotherapeut interessant is om zich hier te vestigen. Wij zullen er in ieder geval niet tegen zijn.
Meneer De Mol?
Laatste opmerking. Maar u kunt wel zorg dragen om een commerciële plint zoals in Zuilenstein, om daar een initiatief toe te nemen en daar ook een stimulans voor te vormen om dat dus te bewerkstelligen.
Absoluut. En staat volgens mij ook met zoveel woorden, kijk even naar rechts, in dit koersdocument. Ja.
Meneer Horst, zag ik u? Ja.
We hebben het in dit verband heel veel over West. Maar er zijn ook allerlei stukjes en beetjes in het totale binnenstadsgebied, of totale citygebied, mevrouw Schouten. De gemiddelde Nieuwe Geiner heeft het toch gewoon, ik ga naar city. Dus het is niet voor niets dat er zo ingekomen is. Die verschillende initiatieven behoren natuurlijk ook tot hetzelfde gebied. En waar onze zorg een beetje ligt, is dat we nu heel erg kijken naar West, maar dat we daarbij onvoldoende oog houden voor een goede samenhang en inpassing van al die verschillende initiatieven in de totale ruimtelijke visie voor dit gebied. En dat vinden we toch wel van belang als we het hebben over een koersdocument, wat uiteindelijk toch ook een in zekere zin wel een basis, een startpunt is voor het nieuwe bestemmingsplan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de ideeën die er zijn rond het politiebureau. Het wordt zelf ook in het raadsvoorstel genoemd. En zo zijn er nog een aantal zaken.
Wethouder.
We hebben eerder gezegd, in feite bestaat de binnenstad, de ontwikkeling die we ons nog doen, zijn uit drie gebieden, drie fases. Je hebt het afmaken van de Oost, je hebt het koppelgebied rondom het station en je hebt West als ontwikkeling. En het afmaken van de oost, dat is eigenlijk een vrij overzichtelijke opgave. Dat is de HN-locatie, dat is de doorslagzone, inclusief te zijn de tijd Diade en mogelijk NVM. En dat is de politiebureau-locatie. En dan is hij ook wel af. Dus de samenhang daarvan met wat er in Far West gebeurt, om het om die term maar even te gebruiken, dat zal elkaar niet zo snel bijten. Anders dan dat je in de fasering moet zorgen dat je niet aan marktbederf doet. Hè, dat je niet cannibaliserende projecten tegelijkertijd op de markt brengt. Rondom het stationsgebied en West hebben we in toenemende mate gemerkt, ook in de totstandkoming van dit koersdocument, in gesprekken ook in de stad, dat dat eigenlijk niet meer als twee losse gebieden gezien wordt. Dat dat eigenlijk als één coherent gebied gezien wordt. Wat het OV-plein als een natuurlijk schakel- en overgangsgebied heeft. En we zijn de afgelopen maanden, zeg maar de afgelopen half jaar, ook bezig geweest met partijen die eigendom hebben in dat gebied in gesprek te gaan. Om te kijken, kun je daar nou samenwerking in tot stand brengen? Want als iedereen zijn eigen plotje gaat herontwikkelen, dan krijg je toch niet het optimale resultaat. Dus zijn daar samenwerkingen te smeden? Zijn partijen misschien bereid eigendommen aan elkaar over te dragen, zodat je grotere gehelen krijgt? Dus in toenemende mate zien we eigenlijk bottom-up, dat je daar een samenhangende gebiedsontwikkeling juist wel krijgt. Maar we laten het niet helemaal aan de toevalligheid van de markten over. Enerzijds omdat we in al die deelontwikkelingen ook gewoon zelf ook nog een grondpositie hebben. Dus zij zijn zelf altijd een van de partijen die daarin meewerken. Zij het de oude kom, zij het de parkeerplaats, zij het de borgsteden. Maar ook op sommige gebieden, als je een totaalgebiedje wil herontwikkelen, ik neem even de erfsteden als voorbeeld, daar moeten wij misschien wel openbaar gebied in brengen. Hè? Dus ook dan zijn wij partij aan tafel. En tegelijkertijd willen we volgend op dit koersdocument in het bestemmingsplan een Q-team, heb je dat genoemd, geloof ik, hè, Wieger? Een kwaliteitsteam namens de gemeente in het leven roepen. We hebben al de supervisor die de stedenbouwkundige architectonische kwaliteit van het totale binnenstadsprogramma al vanaf 2008 bewaakt. Maar daar willen we in feite een extra stedenbouwkundige kwaliteit, maar ook die duurzaamheidskwaliteit, die kenniscentra op het gebied van duurzaamheid aan toevoegen. Juist om voor ons of met ons mee te bewaken dat we ook gewoon een kwalitatief heel hoogwaardig centrumontwikkeling krijgen.
De heer Horst.
Ja, voorzitter, een kleine vervolgvraag, want ik hoor de wethouder een aantal zaken noemen, maar ik hoor hem niet spreken over de kantoren die voor een vrij fors deel, meen ik, nog leeg staan langs de Zuidstedenweg. En die volgens mij wel onderdeel uitmaken van het totale plangebied. Ja. Want als het nou gaat om samenhang, synergie in het totale gebied, dat loopt ook vrij fors door in het oostelijk deel van het gebied. Dus daar ligt wel een opgave om te zorgen dat dat niet te ver uit elkaar gaat zingen in het geheel, ja, lijkt mij.
Ja, daarvan kan ik zeggen, we hebben in 2013 gezegd, we betrekken de kantorenwand nadrukkelijk bij het te ontwikkelen deel van binnenstad West. Dat zijn ook precies, zeg maar, maken de onderdeel uit van die gesprekken met de eigenaren die we gevoerd hebben. En we zien dat ook die eigenaren van die kantoren meer dan interesse hebben om samen met ons dat gebied binnenstad West te herontwikkelen. Dus ik voorzie, zeker aan de westkant van de trambaan, mooie initiatieven die die kantorenwand doen transformeren naar een nieuw woonprogramma. Hoe dat aan de oostkant van de trambaan gaat, die ligt wat ingewikkelder. Je hebt daar dan eerst die hypotheca en dan de Weverstedenhof. Nou, die Weverstedenhof zal wel blijven staan, is zomaar mijn indruk. Dus dat is een soort van knip tussen oost en west als je het over die kantorenwand hebt die er sowieso in zit. Aan het oostelijk deel van de kantorenwand popt wel eens een initiatief op, maar daar zie je nog niet zo de drive en de samenhang zoals we dat in West wel zien bij die eigenaren gezamenlijk ook.
Meneer Schat.
Ja, voorzitter, mijn vraag die sluit daar mooi op aan. rondom de ontwikkelingen of de ambities die we hebben natuurlijk op het oostelijk gebied, rondom duurzaamheid, maar ook gewoon de kansen die er allemaal nog liggen. En de contacten die u al heeft met de kenniscentra daarover. Ik ben nog even op zoek van in hoeverre u de markt daar verder nog bij gaat betrekken. Welke kansen liggen daar voor de markt om daar nog inbreng in te hebben? We hebben in het verleden wel eens bijvoorbeeld om de fietsenstalling een prijsvraag gedaan bij architecten. Is hier ook dat soort dingen mogelijk? Staat u daarvoor open voor dat soort ideeën?
U bedoelt niet de weekmarkt, hè?
Bijvoorbeeld?
Ik ga hem even aan mijn buurman overlaten. Hoe ga je nou zo'n ontwikkelproces in gang zetten en ontsluit je de initiatieven die er nog, of de innovatie die er nog in de markt zit?
Kijk, zoals net al gezegd, van elke ontwikkeling zitten we eigenlijk zelf aan tafel. En omdat je zelf aan tafel zit, is de gedachte dat je ook voorwaarden kan stellen aan partijen die meedoen. En dit koersdocument moet eigenlijk die partijen uitnodigen. Dat zegt dus duidelijk wat we willen, waar de ambitie ligt. En dan ga je zoeken naar combinaties van partijen die die ambitie ook waar kunnen maken. Dus we zien dat heel erg in samenwerkingsverbanden. Waarbij we misschien, maar dat moeten we nog wel goed onderzoeken. Maar de gedachte is dat bijvoorbeeld ook ontwikkelaars of marktpartijen gebruik maken van die kennisinstituten. En dat we in dat beoordelingsteam steeds die panden ook beoordelen op die aspecten van duurzaamheid, innovatie en eigenlijk een soort kruisbestuiving krijgen om hier het beste resultaat te gaan behalen. En dan wordt het dus een uitdaging om hier de duurzaamste binnenstad van te maken. Veel meer dan dat je het gaat zoeken in afdwingbare eisen en dat mensen teruggaan naar de minimumkwaliteit. Dat is eigenlijk het proces wat we ingaan met z'n allen en daar maken we een opstapje in het koersdocument dat we aankondigen, dat proces. Er is een minimaal proces al gedefinieerd hoe wij hier aan planontwikkeling doen. Maar we willen ook dat proces innovatieve vorm geven, zodat er meer momenten komen waarin we juist uit de markt of uit marktpartijen innovatieve ideeën willen gaan toepassen in deze planontwikkeling.
Goed. Mag ik dat vertalen naar een PPS-constructie?
Nou ja, dat kan in allerlei samenwerkingsverbanden natuurlijk. Maar het is een beetje maatwerk per locatie. Want het heeft ermee te maken van welke ontwikkelcombinaties heb je. Maar wij gaan wel, denk ik, voorwaarden stellen dat er in ieder geval altijd een aanhaking met een kennisinstituut is of een innovatieve partij. Dat soort dingen zijn we aan het bestuderen hoe we dat in ieder geval in het proces in kunnen pakken.
U had het woord niet, meneer Schat, en passant. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige spreker wat betreft duurzaamheid. En de heer Langerak geeft dat ook al aan. In de binnenstad moet de auto te gast zijn. Alleen onze zorg is dat met die volumevergroting van woningen en mensen en mobiliteit de omliggende wijken daar ook onderdeel van uitmaken. En een aantal straten en lanen, daar komt straks alle verkeersafwikkeling nog eens extra bij op wat er nu al aanwezig is. Wat mij opviel is dat de binnenstad is via de beheersverordening hebben wij daar een stukje Jutphaaswijk en Sloten de Noordstedenweg bij getrokken. U weet zelf dat de binnenstad een onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dat de omliggende weken al in snelheden verlaagd moesten worden. En dat de Noordstedenweg daar een onderdeel van uitmaakt. Mijn vraag aan u is dat in dat koersdocument heb ik een plankaart gezien waarbij de Zuidstedenweg en de Bataalweg en de Noordstedenweg en de Binnenwal geen onderdeel uitmaken van de plankaart. Dus mijn vraag is dus bij deze, de duurzaamheid en auto te gast. Bent u bereid om dat dus wat breder te trekken dan alleen die binnenstad? En bent u van plan om, of tenminste is mijn inzicht dat die wegen niet bij de plankaart betrokken zijn, er dan ook buiten vallen? Want ja, u zegt al, u gaat een kwaliteits- of een Q-team samenstellen. Nou, dat is in 2007 ook gebeurd. En ik weet daar de resultaten van, maar die zal ik hier even niet gaan herhalen. Dus tot zover even mijn invulling en dan graag daar een antwoord van uw kant op.
Ik heb daar afgelopen donderdag bij de begrotingsverhandelingen ook al wat op gezegd op vragen van D66, hè. Ik denk niet dat de Zuidstedenweg auto te gast wordt. Laten we daarmee beginnen. Hè. Maar wat er wel in het koersdocument staat is dat we willen dat de Zuidstedenweg de belangrijkste aanvoerroute naar de binnenstad toe is. U weet, dat heb ik ook afgelopen donderdag aangegeven, dat we in de afrondende fase zitten van de mobiliteitstoets. Die hoort bij het bestemmingsplan. Daar zitten twee belangrijke vraagstukken in die nog om een oplossing vragen. Dat is het parkeervraagstuk en dat is het vraagstuk van de mogelijke toename van de verkeersdruk op de Noordstedenweg. En ik kan niet voorspellen of we die oplossen voordat het bestemmingsplan af is. Of dat we in het bestemmingsplan voorwaarden voor die oplossing opnemen voordat er gerealiseerd kan worden. Ik heb wel ook afgelopen donderdag gezegd dat we een aantal varianten voor hoe je met dat vraagstuk verkeer naar de Zuidstedenweg toeleiden en geen overbelasting van de Noordstedenweg realiseren. Dat we een aantal varianten daarin gaan onderzoeken. En op een expliciete vraag van D66 heb ik toegezegd dat we daarin ook de auto te gast voor de Noordstedenweg in dat onderzoek meenemen.
Meneer de Mol.
Ja, voorzitter, afrondend over dat geluidsaspect. Want inderdaad, bij dat ontwerp bestemmingsplan zat een geluidsonderzoek. En u heeft al terecht misschien de Noordstedenweg opgeknipt in oost, west en midden. En vooral de doorslagzone onderzoeken geven uit dat er een gigantische hoge geluidsbelasting op dat stuk Noordstedenweg doorslagbrug komt. Erbij nog, waar u terecht zich zorgen over maakt. Er komt ook een 50% vermeerdering van mobiliteit. Dus wat u nu aangeeft, daar hebben wij voorlopig even tevredenheid mee.
Dank u wel. Ik had u er net. Ja,
meneer. Ik heb nog even aansluitend op dit verhaal aan de wethouder. Ik mis het zwaar vrachtwagenvervoer. Voor gewoon in de woonwijk. Koelwagens die gewoon daar draaien. Motoren die stationair draaien. Ik hoor net een verhaal. De bussen. We hebben dus de schoonste bussen in de binnenstad. Maar we vergeten de grote vervuiler, de vrachtwagen. En dat gaat de hele dag door. Maar, en het is niet alleen zeg maar, bij erfstuk dat laderen lossen voor de winkels. Maar het is ook een gevaar straks ook. We krijgen 1800 woningen, denk ik. 1200 auto's, 1600 fietsen. En die moeten allemaal over die gevarenzone. Parkeergarages waar auto's in en uit rijden. Vrachtwagens die laden en lossen. En de fietsers en de voetgangers die moeten maar onder de vrachtwagens door. Ja. En de ongelukkenlijst, u hoeft maar even bij de politie, u weet het eigenlijk zelf wel, die spreken wel boekdelen, dacht ik. Heeft u er ook daarna gekeken?
Het is echt een volkomen terecht punt wat u aanroert. Zonder dat ik daarmee zeg dat we de vrachtwagens uit de binnenstad gaan weren, hè, want de winkels moeten wel beladen worden.
We hebben het over schone vrachtwagens.
Ik hoor de milieuzone weer om de hoek komen. Wie weet komt het nog eens zover. Maar u is gelijk, als al deze ontwikkelingen doorgaan, dan leidt dat tot een behoorlijke toename van de verkeersstromen. En het is niet voor niks, dat ik zo net ook richting de heer De Mol zei. Daar moeten we nog echt op studeren. Als je SEC kijkt naar de aantallen vervoersbewegingen en de capaciteit van de Zuidstedenweg, dan is er niet zo'n groot probleem. Maar we weten ook dat lang niet iedereen die de Zuidstedenweg kan gebruiken, dat die ook gebruikt. Dat is ook de realiteit van vandaag. En dat leidt ertoe dat nu al veel mensen de Noordstedenweg druk vinden en zich, en dat snap ik ook, zorgen maken over de toename daarvan. En dat is echt een van de puzzels die we ook in het kader van ons bestemmingsplan nog moeten maken. En dan bedoel ik ook niet alleen dicht rekenen, maar ook zo maken dat het voor iedereen leefbaar is.
Nee. Meneer Deen.
Even kijken. Wordt er ook een risicoanalyse gemaakt bij de bouw, bij de toekomstige bouw op West? En dus, dat heb ik ook, dan doel ik op eventueel schade aan je woningen, geluidsoverlast, veiligheid voor de kinderen. Dus wat kan er wel allemaal gebeuren bij het bouwen van zo'n groot project?
Ja, daarvan is het, voorzitter, het antwoord is ja, dat gebeurt. Sowieso moet bij ieder bouwproject een mij wordt een afkorting ingefluisterd, een veiligheidsplan gemaakt worden. Hè. De bouw moet veilig plaatsvinden, het bouwverkeer moet veilig kunnen rijden, de bouwplaats moet veilig zijn, de bouwmaterialen moeten veilig zijn, zodat je er niet op kan klimmen of dingen niet van stapels af kunnen vallen bij iemand op het hoofd. Daar zijn hele strakke voorschriften voor. En het is goed gebruik, en ik maak daar een aantekening van dat we daar ook op toezien, dat een bouwer, als er kans bestaat op schade, bijvoorbeeld als gevolg van heipalen, dat er dan een inventarisatie gemaakt wordt van tevoren, als ze te zeker weten dat goed in beeld is.
Meneer Koppel, u had dus
het vrachtverkeer via de Zuidstedenweg voor de bouw.
Durf ik nu geen ja op te zeggen, maar ook bouwlogistiek is echt iets waar altijd in de planvoorbereiding met zo'n aannemer uit en naar over onderhandeld wordt. Waarbij onze insteek is 100% veilig en zo min mogelijk overlast voor de zittende bewoners.
Meneer Koppel, had u nog een vraag daarnet? Nee. Oké. Dan ga ik door naar achteren. Dat is meneer Van Riet.
Ja, ik hoorde de wethouder net zeggen dat de Zuidstedenweg dan een aanvoerroute voor de binnenstad wordt. Moet ik onder aanvoerroute verstaan in- en uitgaand verkeer of alleen inkomend verkeer?
Nee, in- en uitgaand verkeer. Kijk, we hebben in het verleden al, gebaseerd op een bestemming van 2007, gezegd. De meerderheid van de autobewegingen zou via de Zuidstedenweg afgewikkeld moeten worden, zowel inkomend als uitgaand. We hebben daar niet voor niks een hele brede weg van gemaakt, van die Zuidstedenweg. We zien in de dagelijkse praktijk dat niet iedereen dat doet. Dus dat vraagt om nadere studie, wat ik net ook richting uw buurman zei.
Mevrouw Gergers.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag over openbaar vervoer. Ik kreeg het idee dat in het stuk gepleit wordt voor het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. Voor mij persoonlijk en met mijn vele anderen is het kostenaspect voor mij eigenlijk leidend. Dus ik ga met de auto, omdat het voor mij goedkoper is dan met het openbaar vervoer. Kunt u daar ook wat mee? Als u het openbaar vervoer aantrekkelijker maakt, maar de prijs verandert niet, dan zult u misschien hele schone bussen hebben rijden waar nog steeds geen mensen mee willen, omdat de auto goedkoper is. Dank u wel.
Ja, een terechte vraag. Kan ik er wat mee? Niet in het kader van deze binnenstadsontwikkeling. En ook daarbuiten eigenlijk niet. De provincie is degene die over het openbaar vervoer gaat. Klinkt een beetje flauw. Ik ga er niet over. Ik zeg het liever nooit. Maar de provincie ontvangt daar het geld voor van het Rijk en moet zorgen dat het openbaar vervoer goed is. Die maken dus ook de keuzes van welke lijnen, hoeveel en hoeveel subsidie geven we op het buskaartje of het tramkaartje. Dus daar kan ik weinig in betekenen voor u, vrees ik.
Maar het was een goede partner, dus wellicht is er toch ruimte voor gesprek. Dank u.
Ja, ik wil het ze van harte vragen. Maar u moet zich realiseren dat de provincie een goede partner wil zijn van 26 gemeentes in de provincie Utrecht. En ook haar eigen huishoudboekje op orde wil houden.
Meneer Rietveld.
Van Vliet,
sorry.
Wethouder, ik hoorde net een voorganger spreken over eventuele huisschade. Moet u aanspreken dat voordat er wordt geheid, voordat er wordt gebouwd, voordat het grondwaterpeil naar beneden gaat, dat er dus in principe een onderzoek komt naar de bestaande woningen daarom, als er al schade is, of waar gaan we dat achteraf doen, dat we zo praktijken krijgen als in Groningen, meneer, die scheur die zat er al, dat is niet door het heien gebeurd. Maar wordt er vooraf, waar dus de huizen dus eigenlijk een soort keuring of een rapport gemaakt. Wat is er nu al aan de hand en wat kan er komen?
Ja, dat gaan we doen. Ja, gaan we opnemen met de aannemers die straks aan het werk gaan aan de plannen die dan ook bedacht zijn.
Dat is letterlijk verplicht. Zijn wij uitgevraagd? U mag er nog heen.
Ja, ik heb nog een vraag over het bouwvolume op de HN-locatie. Want tijdens de informatieavond heb ik op de maquette drie gebouwen gezien. En af en toe zag ik een hoog appartementengebouw. En daarnaast een ondergronds garage. Wat wordt het? Wordt het een hoog appartementgebouw of wordt het drie? Ja. Drie gebouwen.
Ja, dank dat u die vraag stelt. Straks ook een mooi bruggetje naar het volgende agendapunt. Want daar gaan we een procesafspraak over de HN-locatie maken. Die drie torentjes die u gezien heeft, dat is wat er mogelijk is op basis van het bestemmingsplan 2007. Dus waar in het verleden besluitvorming over is geweest dat je daar die drie torentjes, dat waren nog kantoortorentjes, zou kunnen maken. We hebben goed naar u en uw medebewoners geluisterd toen we zeiden, we gaan dat nu ontwikkelen, maar dan niet als kantoren, als woningen. En op basis van onder andere de inbreng die u gehad heeft gezegd, we laten die drie torentjes los. Maar we gaan ons beperken tot één torentje, helemaal op de punt van het gebouw. En we vragen de ontwikkelaar bovendien om zijn oorspronkelijke plan om daar dan een half verdiepte een parkeergarage te maken, om die helemaal verdiept te maken, zodat je daar overheen ook gewoon weer groen aan kunt leggen. Zodat tegen het oorspronkelijke beeld van de drie kantoortorens die tegenover u daar uit de grond zouden reizen, nu straks één toren op de punt, zeg maar op de hoek van de Herenstraat krijgt, met een groene afdekking op een ondergronds parkeergarage, zodat er zoveel mogelijk groen en openheid op die vlek overblijft. En dat heeft u bereikt.
Zo, daar ben ik niet blij mee. Maar... Nee, maar daar heb ik nog een vraag. Naar aanleiding van die ondergrondse parkeergarage. Die heeft een behoorlijk volume. Ik heb in het grond, uit het rapport van het grondonderzoek, heb ik begrepen dat de grond die op de HN-locatie zich bevindt, die mag niet vrij afgevoerd worden. Die is namelijk licht vervuild. En als je daar een. Dus al die grond die daar zit, die moet afgevoerd worden voordat je grond kunt aanbrengen om die ondergrondse parkeergarage te kunnen realiseren. Dan heb je het probleem dat het grondwater waarschijnlijk die parkeergarage naar boven gaat drukken. Ja, de wet van Archimedes, die kennen we allemaal. Dus daar ontstaat een enorme druk. Waarschijnlijk zal er op een speciale manier geheid moeten gaan worden. En die heipalen zullen dan moeten proberen, die moeten dan tevens met die parkeergarage die druk van het grondwater ook gaan opvangen. Dat volume van die parkeergarage, dat heb ik eens berekend. Daar schrik je van. Want ik ben uitgegaan, want bij de eerste informatieavond die we van Blauwhoed hebben gehad, daar werd gesproken over 4 appartementen per verdieping, per etage. Inmiddels zijn dat 6 appartementen per etage geworden. Dus toen ben ik gaan rekenen, want het gebouw zou dan 13 appartementen hoog worden, 13 verdiepingen hoog worden. Dan kom je aan een aantal van 12 keer 6 is 72 plus 1 keer 4. Dat worden dan luxe appartementen. Dat is 76 appartementen. Daar horen parkeerplaatsen bij. Voor 1 parkeerplaats heb je een ruimte nodig van 5 meter. Bij 2 meter 55. Maar ik heb gezien dat in de verordening, in het plan, is dat 1,80 meter bij 5 meter. Daar moet een parkeerplaats aan voldoen. Als ik dan uitga van 76 parkeerplaatsen, heb je 13 keer 87 is 101 meter en 40 centimeter nodig. Daar zijn de pilaren bij ingegrepen. Voor de ingang heb je een breedte nodig van 6 meter.
Maar wat is uw vraag eigenlijk?
Nou is de vraag. Nou is de vraag, realiseert men zich wel wat een kost dat met zich mee gaat brengen voor de toekomstige bewoners van dat appartementengebouw. Want wie betaalt de kosten van afvoer van die vervuilde grond? Ja. Er ligt puin, er ligt glas, er is barium aangetroffen. En dat is ook op de andere locatie, is dat ook het geval.
Ja, dan wilden we er toch een politiebureau neerzetten.
Ja, voorzitter, ik denk dat meneer Van Riet precies schetst waarom het best een stevige onderhandeling is geweest en overigens nog is. Want we zijn er nog niet uit met Blauwe Hoed om tot een ontwikkeling te komen die en past bij de ambities die we hebben in de binnenstad en tegemoet komt ook aan de wens van bewoners van de Noordstedenweg om het zo groen mogelijk te maken. Die ontwikkelaar sputtert best een beetje tegen op de wensen die we bij hem hebben neergelegd over alles moet ondergronds qua parkeren. Daar moet ook goed groen op. Bij mijn weten praten we over een ontwerp van 58 appartementen, niet van 76, op dit moment met de firma Blauwe Hoed. En daar hoort inderdaad een stevige parkeergarage bij. En met de complexiteiten die u aangeeft, schetst u denk ik goed waarom we daar niet op een achternamiddag uit zijn met de ontwikkelaar om dat gesprek. Daar wordt echt stevig over onderhandeld. En uiteindelijk zal die ontwikkelaar afwegen, gegeven alle wensen die wij mede namens u in dat plan hebben ingebracht, is er voor hem dan een haalbaar project te maken met appartementen die hij ook voor een goede prijs weer in de markt kan zetten.
Dank u wel. Dan wil ik nu afronden als de wethouder dat ook goed vindt. Het is 11:00 geweest, daar hebben we regeltjes voor. Ik heb het gevoel dat de politici hier toch ook wat moeite hebben om nog wakker te blijven. En ik heb grote bewondering voor onze bezoekers en hun inbreng. En het feit dat ze het allemaal mee wilden maken. Wij moeten nog even nagaan of dit een bespreekstuk wordt of een hamerstuk. VVD.
Waarom?
Tja. Omdat ik nog niet alle vragen heb kunnen stellen, voorzitter.
Dank u wel.
SP.
Bespreekstuk.
Wat zegt u?
Bespreekstuk.
Ja. Om dezelfde reden natuurlijk.
Jazeker.
Ja, dat dacht ik wel. Mevrouw Van Beek.
Bespreekstuk, zelfde reden.
Groep de Jong.
Hamerstuk.
D66.
D66.
Bespreekstuk.
Partij van de Arbeid.
Een bespreekstuk. Het is een belangrijk stukje Nieuwegein. Dat kunnen we niet ongepasseerd laten in de raad.
CDA.
Een bespreekstuk kan mij bij de Partij van de Arbeid aansluiten.
VSP.
Ja, voorzitter, een bespreekstuk. Want de reden, daar kan ik geen andere reden voor bedenken.
ChristenUnie.
Bespreekstuk, voorzitter.
GroenLinks. Stadspartij Nieuwegein.
Bespreekstuk, voorzitter.
In de breedte.
In de volle breedte.
Volle breedte. Dan is het een bespreekstuk. En dan verwacht ik u allen, voor zover u wilt, bent u ook welkom. Maandagavond. Pardon? Nee. Het is 8:00 geweest. Kom nou. Kijken hoe blij iedereen is. En ik sluit dus de vergadering.